Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Opnieuw krijgen we de gelegenheid om te kijken naar iets dat te maken heeft met pauselijke actualiteit of de actualiteit van het Vaticaan. En in de vorige aflevering kon u reeds horen dat we dus vandaag voor een laatste keer het tweede deeltje ook zullen vertalen, te horen brengen van het document dat dient ter opening van het heilig jaar 2025, met de titel Spes non confundit, de hoop stelt niet teleur. En dat heeft te maken met het thema van het jubeljaar, namelijk Pelgrims van de Hoop. Paus Franciscus die gaat als volgt verder. In navolging van het oude woord van de profeten herinnert het jubeljaar ons eraan dat de goederen van de aarde niet bedoeld zijn voor een paar bevoorrechten, maar voor iedereen. Het is noodzakelijk dat degenen die rijkdom bezitten vrijgevig zijn en het aangezicht van hun broeders en zusters in nood herkennen. Ik denk in het bijzonder aan hen die gebrek hebben aan water en voedsel. Honger is een schandalige plaag in het lichaam van onze mensheid en nodigt iedereen uit tot een gewetensschok. Ik herhaal mijn oproep om met het geld dat wordt uitgegeven aan wapens en andere militaire uitgaven een wereldfonds op te richten om eindelijk de honger uit te bannen en voor de ontwikkeling van de armste landen, zodat hun inwoners niet hun toevlucht nemen tot gewelddadige of bedriegelijke oplossingen en niet gedwongen worden hun land te verlaten op zoek naar een waardiger leven. Ik zou graag nog een hartelijke oproep willen doen. Met het oog op het jubeljaar wil ik dus nog een andere welgemeende uitnodiging doen, en deze is gericht aan de rijkste landen, opdat zij de ernst inzien van zoveel genomen besluiten en dat ze mogen besluiten de schulden van landen die deze nooit zouden kunnen terugbetalen kwijt te schelden. Het is niet zozeer een kwestie van grootmoedigheid, maar van rechtvaardigheid, die vandaag de dag nog wordt verergerd door een nieuwe vorm van onrechtvaardigheid waarvan we ons bewust zijn geworden. Er is namelijk sprake van een echte ecologische schuld, vooral tussen het noorden en het zuiden, die verband houdt met onevenwichtigheden in de handel met ecologische gevolgen, maar ook met het onevenredige gebruik van natuurlijke hulpbronnen dat sommige landen in het verleden hebben gemaakt. Zoals de Heilige Schrift leert, behoort de aarde God toe en wonen we er allemaal als vreemdelingen en gasten. Wanneer we echt de weg willen banen voor vrede in de wereld, laten wij ons dan inspannen om de verre oorzaken van onrecht te verhelpen. Laten we onrechtvaardige en oninbare schulden terugbetalen. Laten we de hongerigen tevreden stellen. Tijdens het komende jubileum valt een zeer belangrijke verjaardag voor alle christenen. Het zal namelijk 1700 jaar geleden zijn sinds de viering van het eerste grote ecumenische concilie, het Concilie van Nicea. Het is de moeite waard om te onthouden dat voorgangers sinds de apostolische tijd bij verschillende gelegenheden in vergaderingen bijeenkwamen om leerstellige kwesties en disciplinaire zaken te behandelen. In de eerste eeuwen van het geloof waren er veel synodes, zowel in het christelijke oosten als in het westen, waaruit bleek hoe belangrijk het was om de eenheid van het volk van God en de trouwe verkondiging van het evangelie te bewaren. Het jubeljaar zou een belangrijke gelegenheid kunnen zijn om concreet vorm te geven aan deze synodale vorm, die de christelijke gemeenschap vandaag de dag ziet als een steeds noodzakelijker uitdrukking om beter te kunnen reageren op de urgentie van evangelisatie. Alle gedoopten, ieder met zijn of haar eigen charisma en bediening, mede verantwoordelijk, zodat meerdere tekenen van hoop getuigen van Gods aanwezigheid in de wereld. Het Concilie van Nicea had de taak om de eenheid te bewaren, die ernstig werd bedreigd door de ontkenning van de goddelijkheid van Jezus Christus en zijn gelijkheid met de Vader. Er waren ongeveer 300 bisschoppen aanwezig, die op 20 mei 325 in het keizerlijk paleis bijeen waren geroepen door keizer Constantijn. Na verschillende debatten herkenden ze zich allemaal met de genade van de geest in het geloofssymbool dat wij vandaag de dag nog steeds belijden in de zondagse eucharistieviering. De concilievaders wilden dat symbolum beginnen door voor het eerst de uitdrukking wij geloven te gebruiken, getuigend dat in dat wij alle kerken in gemeenschap waren en alle christenen hetzelfde geloof beleden. Het Concilie van Nicea is een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk. De verjaardag van de viering ervan nodigt christenen uit om zich te verenigen in lofprijzing en dankzegging aan de heilige drie-eenheid, en in het bijzonder aan Jezus Christus, de Zoon van God, van dezelfde substantie als de Vader, die dit liefdesmysterie aan ons heeft geopenbaard. Maar Nicea is ook een uitnodiging aan alle kerken en kerkelijke gemeenschappen om verder te gaan op de weg naar zichtbare eenheid, niet moe te worden van het zoeken naar adequate vormen om volledig te beantwoorden aan het gebed van Jezus, dat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in mij zijt en ik in U, opdat ook zij in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat Gij mij gezonden hebt. Het Concilie van Nicea besprak ook de datering van Pasen. In dit opzicht zijn er vandaag de dag nog steeds verschillende standpunten die de viering van de stichtende gebeurtenis van het geloof op dezelfde dag verhinderen. Door een voorzienige omstandigheid zal dit precies in het jaar 2025 plaatsvinden. Mogen dit een oproep zijn aan alle christenen van Oost en West om een beslissende stap te zetten naar eenheid rond een gemeenschappelijke datum voor Pasen. Het is goed om te onthouden dat velen zich niet langer bewust zijn van de tegenstellingen uit het verleden en niet begrijpen hoe verdeeldheid in dit opzicht kan blijven bestaan. De hoop vormt samen met het geloof en de liefde het drieluik van de theologale deugden, die de essentie van het christelijke leven uitdrukken. In hun onlosmakelijke dynamiek is de hoop degene die als het ware oriëntatie geeft, de richting en het doel van het gelovige bestaan aangeeft. Daarom roept de apostel Paulus ons op om blij te zijn in de hoop, standvastig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Ja, we moeten overvloedig zijn in hoop, om geloofwaardig en aantrekkelijk te getuigen van het geloof en de liefde die we in ons hart dragen, zodat het geloof vreugdevol kan zijn, de naastenliefde enthousiast, zodat iedereen zelfs maar een glimlach, een gebaar van vriendschap, een broederlijke blik, een oprecht luisterend oor, een gratis dienst kan geven, wetend dat dit in de geest van Jezus een vruchtbaar zaadje van hoop kan worden voor hen die het ontvangen. Maar wat is het fundament van onze hoop? Om het te begrijpen is het goed om stil te staan bij de redenen voor onze hoop. Ik geloof in het eeuwige leven. Zo belijdt ons geloof en de christelijke hoop vindt in deze woorden een fundamentele hoeksteen. Het is in feite de theologale deugd waardoor wij verlangen naar het eeuwige leven als ons geluk. Het Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie stelt: als de religieuze basis en de hoop op het eeuwige leven ontbreken, wordt de menselijke waardigheid ernstig geschonden, zoals we tegenwoordig vaak zien, en blijven de raadsels van leven en dood, van schuld en verdriet onopgelost, zodat mensen niet zelden in wanhoop wegzinken. Wij daarentegen, op grond van de hoop waarin we gered zijn, hebben, kijkend naar het verstrijken van de tijd, de zekerheid dat de geschiedenis van de mensheid, die van ieder van ons niet naar een blinde vlek of een donkere afgrond laat lopen, maar gericht is op een ontmoeting met de Heer van de Heerlijkheid. Laten wij daarom leven in de verwachting van zijn wederkomst en in de hoop voor altijd in hem te leven. In deze geest maken we ons de hartelijke aanroeping van de eerste christenen eigen, waarmee de schrift eindigt: Kom, Heer Jezus. Jezus' dood en verrijzenis is het hart van ons geloof. Paulus, die deze inhoud in een paar woorden en met slechts 4 werkwoorden uitdrukt, brengt ons de kern van onze hoop over. Aan u heb ik allereerst doorgegeven wat ook ik ontvangen heb, namelijk dat Christus voor onze zonden gestorven is, volgens de schriften, en begraven is, en op de derde dag is opgestaan, volgens de schriften, en verschenen is aan Kefas, en daarna aan de 12. Christus stierf, werd begraven, stond op en verscheen. Voor ons doorstond hij het drama van de dood. De liefde van de Vader wekte hem op in de kracht van de Geest, waardoor zijn menselijkheid de eerstelingen van de eeuwigheid werden voor onze verlossing. De christelijke hoop bestaat precies hierin. In het aangezicht van de dood, waar alles lijkt te eindigen, ontvangen we de zekerheid dat, dankzij Christus, dankzij zijn genade die ons in het doopsel is meegedeeld, het leven niet wordt weggenomen, maar veranderd. Voor altijd, in het doopsel, in feite, samen met Christus begraven, ontvangen we in hem het geschenk van een nieuw leven, dat de muur van de dood afbreekt en er een doorgang naar de eeuwigheid van maakt. En als je in het aangezicht van de dood, een pijnlijke scheiding die je dwingt je dierbaarste genegenheden te verlaten, geen retoriek meer mag hebben, dan biedt het jubileum ons de gelegenheid om met immense dankbaarheid het geschenk te herontdekken van dat nieuwe leven dat we in het doopsel hebben ontvangen en dat in staat is het drama te transformeren. Het is belangrijk om in de context van het jubileum terug te denken aan hoe dit mysterie sinds de eerste eeuwen van het geloof is begrepen. Lange tijd bouwden christenen bijvoorbeeld de doopvont in een achthoekige vorm. En zelfs vandaag de dag kunnen we veel oude doopkapellen bewonderen die deze vorm behouden hebben, zoals in Rome in Sint-Jan van Lateranen. Het geeft aan dat in de doopvont de achtste dag wordt ingehuldigd, de dag van de verrijzenis, De dag die voorbij het gebruikelijke ritme gaat, gemarkeerd door de wekelijkse deadline en zo de cyclus van de tijd opent naar de dimensie van de eeuwigheid, naar het leven dat eeuwig duurt. Dit is het doel waar wij naar streven in onze aardse pelgrimstocht. Het meest overtuigende getuigenis van deze hoop wordt ons aangeboden door de martelaren, die standvastig in hun geloof in de verrezen Christus in staat waren afstand te doen van hun leven hier beneden, om hun Heer niet te verraden. Zij zijn aanwezig in alle tijden en ze zijn talrijk, misschien wel talrijker dan ooit in onze dagen, als belijders van het leven dat geen einde kent. We moeten hun getuigenis koesteren om onze hoop vruchtbaar te maken. Deze martelaren, die tot verschillende christelijke tradities behoren, zijn ook zaden van eenheid, omdat zij de oecumene van het bloed uitdrukken. Het is daarom mijn vurige wens dat tijdens het jubileum een oecumenische viering niet ontbreekt, zodat de rijkdom van het getuigenis van deze martelaren duidelijk wordt. Wat zal er van ons worden na de dood? Met Jezus voorbij deze drempel is er eeuwig leven. Dat bestaat in volledige verbondenheid met God, in contemplatie en deelname aan zijn oneindige liefde. Wat we nu in hoop beleven, zullen we dan in werkelijkheid zien. De heilige Augustinus schreef in dit verband: wanneer ik met mijn hele zelf met u verenigd ben, zal er nergens pijn en verdriet voor mij zijn. Mijn leven zal het ware leven zijn, helemaal vol van u. Wat zal dan deze volheid van verbondenheid kenmerken? Gelukkig zijn. Geluk is de roeping van de mens, een doel dat één ieder aangaat. Maar wat is geluk? Welk geluk verwachten en verlangen wij? Niet een voorbijgaand geluk, een kortstondige bevrediging die, eenmaal bereikt, steeds meer eist in een spiraal van hebzucht, waarin de menselijke ziel nooit verzadigd is, maar altijd leger? We hebben een geluk nodig dat definitief vervuld wordt. In wat ons vervult, dat we zeggen in de liefde, zodat we zelfs nu kunnen zeggen: ik ben geliefd en daarom besta ik, en ik zal voor altijd bestaan in de liefde die niet teleurstelt en waarvan niets en niemand mij ooit zal kunnen scheiden. Laten we nogmaals de woorden van de apostel in herinnering brengen. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Een andere realiteit die verbonden is met het eeuwige leven is Gods oordeel, zowel aan het einde van ons bestaan als aan het einde van de tijd. De kunst heeft vaak geprobeerd dit weer te geven. Denk aan Michelangelo's meesterwerk in de Sixtijnse kapel. Dat door de theologische opvatting van tijd te omarmen en een gevoel van ontzag over te brengen op de toeschouwer. Als het goed is om ons met groot bewustzijn en ernst voor te bereiden op het moment dat het bestaan recapituleert, moeten we dat tegelijkertijd altijd doen in de dimensie van hoop, een theologale deugd die het leven in stand houdt en ons in staat stelt niet in angst te vervallen. Het oordeel van God, die liefde is, kan enkel gebaseerd zijn op liefde, vooral op de mate waarin we die liefde al dan niet hebben beoefend tegenover de meest behoeftigen, in wie Christus, de rechter zelf, aanwezig is. Het is daarom een ander oordeel dan dat van mensen en aardse rechtbanken. Het moet begrepen worden als een waarheidsrelatie met Godliefde, en met zichzelf binnen het onpeilbare mysterie van goddelijke barmhartigheid. De Heilige Schrift zegt in dit verband: U hebt uw volk geleerd dat de rechtvaardige de mensen moet liefhebben, en u hebt uw kinderen de goede hoop gegeven dat u na zonden berouw schenkt, en wij verwachten barmhartigheid wanneer wij geoordeeld worden. Zoals paus Benedictus de XVI schreef: Op het moment van het oordeel ervaren en verwelkomen we dit zegevieren van zijn liefde over al het kwaad in de wereld en in ons. De pijn van de liefde wordt onze verlossing en onze vreugde. Het oordeel gaat dus over de verlossing waarop we hopen en die Jezus voor ons heeft verkregen door zijn dood en verrijzenis. Het is daarom bedoeld om ons te openen voor de ultieme ontmoeting met hem. En omdat we in deze context niet kunnen denken dat het kwaad dat gedaan is verborgen blijft, moet het gezuiverd worden, zodat we de definitieve toegang tot Gods liefde krijgen. Men begrijpt in deze zin de noodzaak om te bidden voor hen die hun aardse reis hebben voltooid. Solidariteit en biddende voorbeden die haar werkzaamheid vindt in de gemeenschap van de heiligen. In de gemeenschappelijke band die ons verenigt in Christus, de eerstgeborene van de schepping. Zo is de jubelaflaat, krachtens gebed, op een bijzondere wijze bestemd voor hen die ons zijn voorgegaan, opdat zij de volle barmhartigheid mogen verkrijgen. De aflaat laat ons in feite ontdekken hoe onbegrensd de barmhartigheid van God is. Het is geen toeval dat in de oudheid de term barmhartigheid verwisselbaar was met de term aflaat, juist omdat die bedoeld is om de volheid van Gods vergeving uit te drukken die geen grenzen kent. Het sacrament van boete verzekert ons dat God onze zonden vergeeft. De woorden van de psalm komen terug met hun troost. Hij vergeeft al je fouten, geneest al je zwakheden, redt je leven uit de put, omringt je met goedheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, traag tot toorn en groot in liefde. Hij behandelt ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze fouten. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn barmhartigheid over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo wendt hij onze schuld van ons af. De sacramentele verzoening is niet enkel een mooi spirituele gelegenheid, maar vertegenwoordigt een beslissende, essentiële en onmisbare stap op iedere geloofsweg. Daar staan we de Heer toe onze zonden te vernietigen, ons hart te herstellen, ons op te tillen en te omhelzen, zijn tedere en barmhartige gelaat aan ons bekend te maken. Want er is geen betere manier om God te leren kennen dan ons door hem te laten verzoenen en te genieten van zijn vergeving. Laten we daarom de biecht niet opgeven, maar de schoonheid van het sacrament van genezing en vreugde herontdekken, de schoonheid van de vergeving van de zonden. Maar, zoals wij uit eigen ervaring weten, de zonde laat haar sporen na. Ze brengt gevolgen met zich mee, niet enkel uitwendig, voor zover het gaat om de gevolgen van het begane kwaad, maar ook inwendig. Voor zover elke zonde, zelfs dagelijkse, een ongezonde gehechtheid aan schepselen teweegbrengt, die gezuiverd moet worden, zowel hier beneden als na de dood, in de staat die het vagevuur wordt genoemd. En daarom blijven er in onze zwakke mensheid, aangetrokken door het kwaad, resten van die zonde achter. maar deze worden verwijderd door de aflaat. Altijd door de genade van Christus, die, zoals de heilige paus Paulus VI schreef, onze aflaat is. De apostolische penitentiari zal de voorzieningen verschaffen om de praktijk van de jubelaflaat te verkrijgen en effectief te maken. Zo'n ervaring vol vergeving kan het hart en de geest enkel maar openen om te vergeven. Vergeving kan het verleden niet veranderen. Het kan niet veranderen wat er is gebeurd. En toch kan vergeving iemand in staat stellen de toekomst te veranderen en anders te leven, zonder wrok, zonder verlangen naar wraak. De toekomst die door vergeving verlicht wordt, maakt het mogelijk om het verleden met andere, meer serene ogen te lezen, ook al zijn er nog steeds tranen in die ogen. Tijdens het vorige buitengewoon jubileum heb ik de missionarissen van barmhartigheid opgericht, die nog steeds een belangrijke missie vervullen. Mogen zij ook tijdens het komende jubileum hun ambt uitoefenen, de hoop herstellen en vergeving schenken wanneer een zondaar zich tot hen wendt met een open hart en een berouwvolle ziel. Mogen zij instrumenten van verzoening blijven en helpen naar de toekomst te kijken met de hoop van het hart die voortkomt uit de barmhartigheid van de Vader. Het is mijn hoop dat de bisschoppen gebruik kunnen maken van hun waardevolle dienst, vooral door hen uit te zenden naar plaatsen waar de hoop zwaar op de proef wordt gesteld, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en plaatsen waar de waardigheid van de persoon met de voeten wordt getreden, in de meest achtergestelde situaties en in contexten van de grootste degradatie, zodat niemand verstoken blijft van de mogelijkheid om Gods vergeving en troost te ontvangen. We naderen langzamerhand het einde van deze mooie bul, deze pauselijke bul, dat document dat dient ter opening van het jubeljaar 2025. Met de bedoeling om ons duidelijk te maken waarover het gaat. En heel mooi hoe paus Franciscus hier eigenlijk een catechese geeft over datgene wat wij geloven. Namelijk dat er iets is als zonde, die gevolgen heeft in onze relatie met God, waar we Jezus Christus offer aan het kruis en verrijzenis nodig hebben om van verlost te geraken en vergeving te ontvangen. Maar de zonde heeft ook gevolgen, laat sporen na, die alsnog kunnen uitgewist worden dankzij de aflaat, een teken van Gods barmhartigheid, die zo groot is dat hij toestaat om te worden als op het moment dat we gedoopt werden. Hoe ontroerend is het om daar toch even te blijven bij stilstaan. En hopelijk vaak in het komende jubeljaar en ook in dit jaar dat dient ter voorbereiding in dit gebedsjaar. We gaan samen met paus Franciscus het Angelus bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor het jubeljaar dat er aankomt en voor de geestelijke vruchten die de wereld, die de kerk zo nodig heeft. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog een laatste stukje, het laatste deeltje van deze pauselijke bul vertalen.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen dus aangekomen aan het laatste deeltje van deze mooie pauselijke bul ter opening van het jubeljaar 2025. En hoe kan het ook anders dat deze pauselijke bul eindigt met een verwijzing naar de heilige maagd Maria? Hoop vindt zijn hoogste getuige in de moeder van God. In haar zien we hoe hoop geen onrechtvaardig optimisme is, maar een genadegave in het realisme van het leven. Zoals elke moeder dacht ze, telkens wanneer ze naar haar zoon keek, aan zijn toekomst. En zeker bleven in haar hart die woorden gegrift die Simeon in de tempel tot haar had gericht. Hij is gekomen voor de val en de opstanding van velen in Israël en als een teken van tegenspraak. En een zwaard zal ook uw hart doorboren. En aan de voet van het kruis, toen ze de onschuldige Jezus zag lijden en sterven, herhaalde zij haar ja. Ook al had ze ondraaglijke pijn, zonder hoop en het vertrouwen in de Heer te verliezen. En op deze wijze werkte zij voor ons mee aan de vervulling van wat haar zoon had gezegd, toen hij aankondigde dat hij veel zou lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden zou worden afgewezen, gedood en na 3 dagen opnieuw zou opstaan. En in de arbeid van die uit liefde aangeboden pijn werd zij onze moeder, moeder van hoop. Het is geen toeval dat de volksvroomheid de heilige maagd Maria blijft aanroepen als Stella Maris, een titel die de zekere hoop uitdrukt dat in de stormachtige wisselvalligheden van het leven de Moeder Gods ons te hulp komt, ons ondersteunt en ons uitnodigt om te vertrouwen en te blijven hopen. In dit verband wil ik er graag aan herinneren dat het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico-stad zich voorbereidt om in 2031 de 500ste verjaardag van de eerste verschijning van de heilige maagd Maria te vieren. Bij monde van de jonge Juan Diego zond de moeder Gods een revolutionaire boodschap van hoop, die ze tot op de dag van vandaag herhaalt aan alle pelgrims en gelovigen. Ben ik niet hier? Ik die ben je moeder? Een soortgelijke boodschap is gegrift in de harten van zoveel mariale heiligdommen over de hele wereld, bestemmingen van talloze pelgrims die aan de Moeder Gods hun zorgen, verdriet en verwachtingen toevertrouwen. Mogen de heiligdommen in dit jubeljaar heilige plaatsen van verwelkoming zijn en bevoorrechte ruimten voor het genereren van hoop. Ik nodig de pelgrims die naar Rome komen uit om te bidden in de Maria-heiligdommen van de stad om de heilige maagd Maria te vereren en haar bescherming in te roepen. Ik vertrouw erop dat allen, in het bijzonder zij die lijden en getroffen zijn, de nabijheid zullen kunnen ervaren van de meest liefdevolle moeder die haar kinderen nooit in de steek laat, zij die voor het heilige volk van God een teken van zekere hoop en troost is. Laten wij op weg naar het jubeljaar terugkeren naar de Heilige Schrift en deze woorden tot ons horen spreken. Wij die onze toevlucht tot Hem hebben gezocht, worden sterk aangemoedigd om ons vast te klampen aan de hoop die voor ons is. Want daarin hebben wij als het ware een zeker en standvastig anker voor ons leven. Het reikt verder dan het voorhangsel van het heiligdom, waar Jezus als een voorloper voor ons is binnengegaan. Het is een sterke uitnodiging om de hoop die we hebben gekregen nooit te verliezen, om die vast te houden door onze toevlucht te zoeken in God. Het beeld van het anker is suggestief om de stabiliteit en veiligheid te begrijpen die we te midden van de woeste wateren van het leven bezitten wanneer we op de Heer Jezus vertrouwen. Stormen kunnen nooit overwinnen, omdat wij verankerd zijn in de hoop van genade, die in staat is om ons in Christus te laten leven, door zonde, angst en dood te overwinnen. Deze hoop, die veel groter is dan alledaagse bevredigingen en verbeteringen van levensomstandigheden, draagt ons voorbij beproevingen en spoort ons aan om te wandelen zonder de grootsheid van het doel waartoe wij geroepen zijn, de hemel, uit het oog te verliezen. Het komende jubeljaar zal daarom een heilig jaar zijn, dat gekenmerkt wordt door de hoop die niet vervliegt, de hoop op God. Mogen het ons helpen het noodzakelijke vertrouwen te herontdekken, zowel in de kerk als in de samenleving, in de intermenselijke relaties, in de internationale betrekkingen, in de bevordering van de waardigheid van ieder mens en in het respect voor de schepping. Mogen ons gelovig getuigenis in de wereld een zuurdeesem van echte hoop zijn, een verkondiging van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar we kunnen wonen in gerechtigheid en overeenstemming tussen de volkeren, strevend naar de vervulling van de belofte van de Heer. Laten we ons vanaf nu laten aantrekken door de hoop en laten we toestaan dat die door ons heen aanstekelijk wordt voor hen die ernaar verlangen. Mogen ons leven aan hen zeggen: hoop op de Heer, wees sterk, versterk je hart en hoop op de Heer. Mogen de kracht van de hoop ons heden vervullen, terwijl we vol vertrouwen wachten op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, aan wie nu en in de komende eeuwen alle lof en eer toekomt. Gegeven te Rome, in Sint-Jan van Lateranen op 9 mei. Het hoogfeest van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus in het jaar 2024, het 12e van mijn pontificaat. Paus Franciscus. Een prachtige tekst die we mogen ontvangen ter voorbereiding van het jubeljaar 2025, waar we natuurlijk ook met Radio Maria uitgebreid aandacht zullen aan besteden. Samen met Paus Franciscus worden wij pelgrims van de hoop richting 2025. En willen we ook in de komende tijd, in de maanden die ons nog resten, ongeveer een half jaar van 2024, gebruiken om ons biddend voor te bereiden op het jubeljaar. Laten wij ons dus vol vertrouwen wenden tot onze Heer Jezus Christus, ons laten leiden door de Heilige Maagd Maria. En zeker ook in de programmatie van Radio Maria, de vele gebedsmomenten die we ongetwijfeld samen nog zullen kunnen beleven, daarin de voorbereiding zien voor het komende jubeljaar. Dierbare luisteraars, van harte dank voor uw luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en daarmee hebben we de gehele pauselijke bul samen kunnen overlopen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.